is goed om hier te zijn. Vindt u dat ook? Ja? Ja, want dat is zo, hè. Het is goed om als kinderen Gods bij elkaar te komen. Elke zondagmorgen, elke dag van de week eigenlijk, als we kansen hebben, zouden we daar gebruik van moeten maken. Want er zijn veel mensen, veel christenen, die kansen niet meer hebben, omdat ze in moeilijkheden zijn. Dat ze niet mogen vanwege de overheid of vanwege andere dingen die daar spelen. Ik zou graag met u een klein stukje willen lezen uit de brief van Jacobus. Dat is een brief in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, die niet zo heel vaak aan bod komt. Ik zou er graag iets uit willen delen aan de hand van een tekst in Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1. Vanaf vers 13 tot 15, en we zullen later in de prediking ook nog een ander stukje lezen even. Jacobus hoofdstuk 1, vers 13 tot 15. Laat niemand, staat daar, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht, want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar, zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Ja, zo staat dat er in de NBG-vertaling. Verlokking kun je ook anders omschrijven, verleiding of zuiging en verlokking, verleiding. Nu, de eerste vraag die ik mij gesteld heb is, wie schuilt er achter die verleiding? Want dat staat er zo, hè, dat komt voort uit de verlokking en zuiging van je eigen begeerte. Nu, alle mensen, christenen en niet-christenen, hebben hiermee te maken. Wist u dat? Alle mensen. Ja. Ook wij kunnen te maken krijgen hebben met verzoeking of verzocht worden of verleiding. En Jacobus is er eigenlijk heel duidelijk over. Hier zegt, niemand wordt van Gods wegen verzocht. Verzoeking komt niet van God. Dus als er verzoeking is in ons leven, dan komt dat volgens Jacobus dus voort uit die begeerte, die zuiging, de verlokking van onze eigen begeerte. Maar als je teruggaat naar het begin van de mensheid, dan zie je wie er achter die zuiging, achter die verlokking schuil gaat. Een van de grootste wapenen van de duivel is verleiding. Verleiding tot zonde. En meestal, als je dat voor elkaar krijgt, laat je dat volgen door schuldgevoelens, schaamte, aanklacht en veroordeling. Als je leest in Genesis hoofdstuk 3, vers 6, wie een Bijbel heeft, kan het snel even opzoeken. Dat is in het begin van de Bijbel, dat is gemakkelijk bladeren, zo hup, vlug er naartoe. Ja. De zondeval. Hoofdstuk 3 van Genesis. En er staat in vers 6. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook aan haar man die bij haar was. En hij at. We kennen het gevolg van die daad. En het scenario van de zondeval werd opgezet door de Satan. Om de mens de kroon op de schepping van God, om die tot val te brengen. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ja, hij gebruikte de slang in de hof, een dier dat kon spreken, maar Eva had het nog niet door. En hij spreekt, en hij begint met een leugen. God heeft zeker wel gezegd dat je van geen enkele boom mag eten. Nu, dat had God niet gezegd. God had heel iets anders gezegd. Hij begint met een leugen, maar uiteindelijk brengt hij daarmee de focus van Eva op de boom der kennis van goed en kwaad. En Eva zag dat de boom goed was om van te eten, een lust voor de ogen. En dat was eigenlijk heel normaal. Wist u dat? Dat was niet abnormaal. Wij hebben met het woord lust een beetje een negatieve connotatie. Maar Eva zag die boom. En als je leest in Genesis 2 vers 9, God had bomen geschapen die begeerlijk waren om te zien en goed om van te eten. Dus ik ga ervan uit dat de boom van de kennis van goed en kwaad ook een boom was die gewoon vruchten droeg en die begeerlijk was op zich mooi om te zien, Maar ze mochten daar niet van eten. Dat had God gezegd. Maar Satan had heel listig een extra dimensie in dat denken gebracht van Eva. Namelijk dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Gelijk aan God. Zie je hoe het werkt? Zo listig. En Eva ziet die boom en die begeerte werd bevrucht en geprikkeld. En het gevolg kennen we. Ze vroeg niet aan Adam, kan dat wel? Ze was niet naar God toegegaan, nee. Ze had die reflex om aan die verleiding toe te geven. Ze pakt die vrucht en ze eet daarvan. En ze geeft dat ook aan Adam, die dan ook nog gewoon ook mee eet. Ja, daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen, daar gaat de prediking nu niet over. Maar hun ogen werden geopend. En het eerste wat ze tegenkomen was de schaamte, omdat ze elkaar naakt zagen. En nu moet je maar eens meelezen. Hè? En de schaamte voor God. Satan tracht nog steeds christenen te val te brengen door verleiding tot zonde. Ook vandaag de dag, dat is gewoon zo. Hè? En u zult het ook al gemerkt hebben, ik merk dat tenminste wel in mijn leven. Dus ik preek vanmorgen ook gewoon tegen mezelf. Dat doe ik overigens bijna altijd, ja. Een soort spiegel waar je naar kijkt als je het woord van God leest. Is dat zo bij u ook? Dat is zo. Maar de aandachtige lezer van Jacobus hoofdstuk 1, vers 13 tot 15, zal vaststellen dat het eigenlijk gaat over een proces. Het gebeurt dus niet zomaar. Er is die verlokking, die verleiding van die begeerte, er is die bevruchting, daar is dat baren en dat volgroeien. Dat is een soort proces. Dus dat gaat niet zomaar. En dat vind ik eigenlijk wel heel bemoedigend. Dat kan langzaam gaan en dat kan snel gaan. En op verschillende terreinen kan een christen dus te maken krijgen met verleiding. Ik denk bijvoorbeeld aan geld. Money, money, money. We hebben het allemaal nodig. Ik denk aan macht. Ik denk aan het terrein van onze tong, ons spreken. In Jacobus wordt, ik ga er straks ook even op in, gesproken over het aanzien des persoons. Het terrein van de seksualiteit. Er is enorm veel verleiding op dat vlak. Verschrikkelijk veel. Nou, dat is niet haalbaar natuurlijk om al die terreinen in één prediking te stoppen. Dat is een soort worsteling, een soort stoeien van, kijk, kan dat er allemaal in? Nee, dat kan er niet in. Dat lukt gewoon niet. Ik wil er een paar doen. Ik wil een klein beetje accent leggen op de verleiding op dat terrein van de seksualiteit, omdat dat heel erg veel voorkomt. Het is gewoon zo in het pastoraat. Als je in het pastoraat zat, blijkt dat gewoon. Maar ook het terrein van de tong, dat spreken van ons, maar ook even het aanzien des persoons, omdat dat, daar hoor je het niet zo vaak, tenminste, dat idee heb ik. Dat is zo'n terrein waar we niet zo aanzien des persoons, dat doen wij toch niet. Ik hoop ook wat voorbeelden uit mijn eigen leven daarin te leggen. Maar ik geloof met name op het verleiden, op het struikelen op het terrein van de seksualiteit. Ik zou zelfs durven spreken van een slagveld. Mannen en vrouwen die daarmee te maken hebben. Strijd in eenzaam dikwijls. En ik kom er straks nog even op terug. Ik wil daar dus wat langer bij stilstaan, maar ook bij die twee andere punten. En waarom wil ik er waarbij stilstaan bij de seksualiteit? Omdat dat zo duidelijk dat proces aangeeft van begeerte, van die verlokking, die zuiging, van dat bevruchten van die begeerte, van dat baren van de zon en dat volgroeien daarin, met alle gevolgen van dien. Ik heb twee geschiedenissen in de Bijbel gevonden, waar je eigenlijk aan kunt tonen dat die verleiding, die begeerte niet hoeft te bevruchten. Bij de ene gebeurt het wel, bij de andere situatie gebeurt het niet. Met andere woorden, dat proces kan gewoon gestopt worden. Wij hebben de mogelijkheid, en ik geloof dat God dat ook in ons legt door de kracht van de Heilige Geest, om daar goed mee om te gaan. Het gaat over twee mannen, excuseer voor de vrouwen, maar het gaat hier over twee mannen, die op dat vlak verleid worden. Twee bekende geschiedenissen. De een is Jozef, dat is een slaaf. Hij werd verkocht door zijn broers als slaaf aan de overste, een van het huis van de farao, zekere Potifar. Die werd door de vrouw van Potifar in verleiding gebracht. Dat was hij dus niet zelf. Hij werd in verleiding gebracht. Dagelijks, zegt de schrift, trachtte ze hem over te halen om met haar te gaan slapen. Dagelijks was die vrouw daar. En ze probeerde hem te verlokken en te verleiden om met haar seksuele omgang te hebben. En koning David is het andere verhaal, die op een goede dag, ja, hij was een beetje, ja, hij was alleen, zijn legers waren gaan vechten en hij was niet mee. En hij staat op het balkon van zijn paleis en hij ziet daar een vrouw, ja, hij ziet daar een vrouw. Die vrouw had niet veel niet meer aan, ze was zich aan het baden en hij wordt verleid daardoor, ja. Hij wordt in buiten de schuld van die vrouw om. Hè? Die vrouw kon daar in feite niets aan doen. Hè? Als je erover nadenkt. En hij komt in verleiding. En koning David valt voor de verleiding. Jozef valt niet voor de verleiding. En bij koning David zie je heel duidelijk dat proces wat je leest in Jacobus hoofdstuk 1. Je ziet daar wat er gebeurt. Hij ziet daar die vrouw en zijn begeerte wordt gewekt. Dat was een mooie vrouw. Dat is mooi om te zien. Ik heb ze zelf niet gezien, maar ik denk dat het een pracht van een vrouw geweest is. Ja, je kunt er alleen maar een voorstelling van maken. En hij ziet die vrouw en hij is koning en hij heeft dus iets in zijn macht. Daar heb je het, hè. Hij heeft ook macht en zegt van, wie is die vrouw eigenlijk? En daar begint het eigenlijk al mis te lopen. Voel je het aan? Zeg, ja, dat is de vrouw van Uria. En zegt, wow, dat is een pracht van een vrouw. Hij laat die vrouw halen. En daar wordt die begeerte al bevrucht, zie je dat? Hij laat die vrouw halen en uiteindelijk baart die begeerte dus ook zonde. Ze hebben dus seksuele omgang met elkaar. Met alle gevolgen dien. En dat staat beschreven in 5 versen. Maar dat heeft natuurlijk geen 2 minuten geduurd. Hè? Voordat die vrouw daar was. En voordat ze bij elkaar in bed lagen. Is er heel wat gebeurd, hoor. En hebben ze allebei de mogelijkheid gehad om te zeggen van, dit kan niet. Waar of niet waar. Het is zo, hè. Ook Batsebe had kunnen zeggen van, no way. Dit gaat in tegen wat ik, tegen Gods gebod in. En ook David wist dat maar heel goed. Zie je hoe het werkt? Bij Jozef is het anders. Het is de begeerte van de vrouw van Potifar, die Jozef in een verleidelijke situatie brengt. En het wordt niet zo beschreven, want ook dat is een korte beschrijving. Maar ik kan me voorstellen dat hij verschrikkelijk moeilijke momenten heeft gehad. Staat in de Bijbel dat, trouwens van allebei staat er dat dat prachtige mannen waren om te zien. Staat in de Bijbel gewoon. Jozef was schoon van uiterlijk. Die vrouw had dat ook gezien. Zei van, wauw, wat een vent. De bloei van zijn leven, een krachtige kerel, denk ik. Hij was slaaf en ze wou hem hebben. Ze was getrouwd, hè? Ze was gehuwd met Potifar. En toch verleidde ze hem. Ik denk dat hij moeilijke momenten gehad heeft. En zeker toen ze op een zekere dag hem vastgreep. Maar Jozef houdt stand en de vraag die je kunt stellen, hoe komt het toch dat David daarvoor valt en die Jozef niet? Het waren gewoon 2 man. Ja, de ene was koning en de andere was slaaf. En Jozef had ook eigenlijk toch vrij veel macht gekregen van die Potifar, want hij was de eerste slaaf in dat hele huishouden. Alles had, ja, hij was eigenlijk verantwoordelijk voor alles. Nou, ik heb een paar antwoorden gevonden en dat is toch wel heel belangrijk. Jozef had respect voor zijn heer Potifar en voor zijn vrouw. De vrouw van Potifar dus. Hij had er respect voor. Ja, dat was zijn eerste al. Maar hij weigerde, dat staat in Genesis, hè, hoofdstuk 39 kun je dat vinden, geloof ik. Hè. Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer bemoeit zich met mij naast zich, met niets wat er in huis is. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand in dit huis is machtiger dan ik. En heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoofdstuk 39, vanaf vers 7. Je kunt dat lezen. Dus hij had eigenlijk ook wel macht. En toch had hij respect voor die vrouw en voor zijn heer. 2, koning David, als je ziet, had geen respect voor Uria. Batsheba was de vrouw van Uria. Hij had er geen respect voor. Hij had ook geen respect voor Batsheba eigenlijk, want het was een vrouw van iemand anders. Hij wist dat maar al te goed, hoor, koning David. Hij kende de 10 geboden. Ja. Hij laat Uria uiteindelijk dan ombrengen om zijn misstap onder tapijt te stoppen of zo. Ja, onder de mat te vegen. Ja. Dat deed hij. Hij had geen respect daarvoor. Jozef wilde niet zondigen tegen God. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Ze zegt dat tegen die vrouw. Ze zegt van, moet van mij blijven. Ik wil niet zondigen tegen God. Ik kan dat niet doen. Ja, maar ze bleef aandringen. Koning David gaat echter in tegen Gods geboden. Hij komt tot zonde. Hij wist het, gij zult niet echt breken. Hij wist het, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Exodus 20, de 10 geboden. En toch gebeurt dat. Jozef vlucht weg op het cruciale moment. Ja? Of op het moment dat ze hem vastgrijpt. Wauw! Zijn hormonen zullen misschien wel dwars door zijn lijf gevlogen hebben. Hij zegt, nee, ik ben hier weg. En hij vlucht weg en laat zijn kleed achter. Ja. Koning David doet dat niet. Integendeel, die vlucht niet, die blijft kijken. Die blijft kijken. Dat is de eerste verkeerde keuze. Ziet hoe het werkt? De eerste verkeerde keuze. Hij blijft kijken. En dan krijgt hij, natuurlijk doet hij navraag naar die vrouw. Wie is dat eigenlijk? Zo'n schone vrouw. Oh, dat is de vrouw van Uria. En dan komt dat plannen in hem op. Zijn van, ik ga haar halen. Ik heb de macht, ik ben koning. Ze kan niet weigeren om bij mij te komen. Dat was misschien wel zo. Ze had niet met hem hoeven slapen, nee. Had ze ook voor kunnen kiezen. Ten koste van de dood. Je weet het niet hoe dat in die tijd ging. Ik weet het niet, hè. Hij laat haar halen, derde verkeerde keuze. Hij heeft seksuele omgang met haar. Dat is de vierde verkeerde keuze die hij maakt. Ja. En er wordt een kind uit zonde geboren en het sterft. Het sterft door. En toch was David een man naar Gods hart. Kun je dat begrijpen? Ik kan het soms niet begrijpen. Maar God ziet je hart en hij kwam tot, hij kwam tot inzicht en tot bekering en tot vergeving. Dat kwam hij wel. Maar zo zie je het, hoe het werkt, hoe de duivel probeert om een mens kapot te maken. Ja, ja, dat is zijn plan natuurlijk. Ja, door de verleiding tot zonde. En ik vind het zo duidelijk, dat proces wat je hier ziet. En bij Jozef zie je dat het niet hoeft te gebeuren. Want je kan stappen zetten om daar niet voor te vallen. Jozef viel niet voor die verleiding. Mocht er bij hem ook begeerte geweest zijn, dat zou best kunnen. Want hij was een man van vlees en bloed. En dat er dan zo'n vrouw is en dat je die macht hebt in het hele huis en niemand kon hem iets zeggen. En dat die vrouw zegt, allee kom, ik heb goesting achter u, jongen. Hij zegt, nee, want ik wil niet zondigen tegen God. Dat zegt hij. En hij maakt de keuze en hij vlucht weg als het gevaar te groot wordt. Hij zegt van, nu kan ik het niet meer oplossen, nu moet ik hier weg. Ja. Hij komt daardoor in de gevangenis. Want hij wordt dan vals beschuldigd. En hij valt in. Koning David had niet hoeven vallen. Hij had kunnen zeggen, nee, ik ben hier weg. Ja. Ik trek mij discreet terug. Die vrouw heeft niet door dat ze gezien kan worden. Het is natuurlijk een beetje, wie gaat nu buiten in bad? Ja, ik weet het niet. Maar in die tijd, we weten het niet. Het was misschien een omsloten hof. En je komt van, als je op het dak van het pleister, kon je dat zien. Dus dat kan, hè. We weten het allemaal niet. Maar je kan je discreet terugtrekken. Dat was de beste keuze geweest. En dan had hij misschien in zijn denken er nog mee geworsteld, maar dan had hij tenminste naar zijn eigen vrouw kunnen gaan, of naar de vrouwen die hij had, want hij had er ook al verschillende van, kijk, ja, help mij, want ik ben weer, ik kom in de verleiding om iets te doen wat tegen Gods gebod ingaat. Ja. Is het waar of niet waar? Dat is toch zo, hè? Nou, ik wil het een beetje dichterbij brengen, want het is gemakkelijk te praten over David. Ik ga iets vertellen uit mijn eigen leven. Ik was 18 jaar toen ik met de klas een studiereis maakte naar Londen in Engeland. Nou, dat is een prachtige stad. Maar je hebt er ook een wijk, dat is de wijk Soho. Ik weet niet of dat nu nog bestaat, maar dat zal haast wel. En Soho was de uitgaanswijk met allerlei, ja, wat zou ik zeggen, verleidelijke dingen. Hè? En onder andere, kent er wel jongens onder elkaar, wij gaan naar de piepshow. Ja, dat was zo. We gingen gaan. Ja, kijken. Ik ging niet mee. Ik ging niet mee. Ik maakte een keuze om niet mee te gaan. Ik was christen en ik wilde dat niet doen. En niemand bleef bij mij. Ze gingen allemaal mee. Ik was helemaal alleen in Londen. Zelfs de leerkrachten waren ergens anders. Ja, dat is zo. Ik was helemaal alleen in Londen. Je moet je voorstellen, ik was nog maar 18 jaar in een vreemde stad. Moedersiel alleen liep ik in Londen, maar ik had de juiste keuze gemaakt. En op een gegeven moment komt er een man op me af en die zegt, are you alone? Ik zei, no, my friends are in the peep show, zo, ik weet niet wat ik gezegd heb. Mijn beste Engels. Switch off. They are doing something. Dus ik zei van, ik wou niet mee. En al mijn keer was hij weer weg. En als je er later over nadenkt van, wauw, ik denk dat God mij ook wel beschermd heeft. Maar die keuze, Sanderendaags, dwong dat toch wel enig respect af Dat ik zo consequent was geweest, was natuurlijk mee altijd mee lachen en zo, kent dat wel. Nu, jaren later, dus daar heb ik de goede keuze gemaakt. Je kunt goede keuzes maken, maar jaren later... ik moet eerst iets anders zeggen. Dus ik heb dat toen niet bewust gedaan, maar ik denk dat ik respect had voor mezelf misschien, of voor mijn ouders, ik was toen nog niet getrouwd, of voor het christen in het algemeen. Ik wilde niet zondigen, er was zoiets van, dit kan ik eigenlijk niet doen, ik kan het niet maken, om naar die blote vrouw te gaan kijken, want daar gaat het over. Hè. En ik vluchtte door niet mee te gaan. En dat betekent dat ik in een lastige situatie kwam. Ik was helemaal alleen in Londen. Hè. Ik moest mijn plan trekken op dat moment. Hè. Nou. Maar bij een andere situatie, en dat is ook heel herkenbaar, was ik al wat langer christen. Ik was s'avonds moe en mijn vrouw was niet thuis, denk ik. Ik dacht, goh, ik ga een keer televisie kijken. Zo'n beetje ontspanning, je kent het wel, hè. Zit u in de zetel, snok, tegenwoordig moet je niet meer recht staan om de televisie over te sappen. Dus zap, zap, zap. Ik kom in een programma terecht waar je beter niet naar kijkt. Voilà. Ik zeg zoals het is. Toch blijven kijken. Dan heb je het zitten, hè. Maar het is best wel boeiend eigenlijk. En het trekt en het zuigt en het doet. En achteraf voel je natuurlijk verschrikkelijk slecht. Dan moet je dat dan vertellen en zo. Kent dat wel. Want eigenlijk getuigt dat ook van weinig respect. Ik was getrouwd. Ik heb een prachtige vrouw en ik heb een goede relatie met haar. En dat snap je. Dus, nou, dat is wel eens vallen en opstaan. Dat is wel zoeken en zo. Dat weet je, iedereen die getrouwd is, kent dat wel. Dat blijft een proces van, ja, je denkt je vrouw te kennen, maar je kent ze toch nog niet helemaal. Want er is altijd weer iets nieuws, vind ik. Ja, toch? Er is altijd weer iets nieuws. Nou, dat getuigt dan van weinig respect. Op dat moment heb je dat niet door. David had het ook niet door. Je geeft op het moment daar toch aan toe. Hè? Ja, ik had gewoon die televisie kunnen uitdoen bij wijze van spreken. Dat was toch niet zo moeilijk? Hè? Ja. We denken vaak, ja, maar ja. Ik had beter gevlucht. Hè? Weggaan. Wel een wandeling maken. Of telefoontje doen. Of een stripverhaal nemen uit de kast van Asterix en Obelix. Want dat lees je zo graag. Ja. Of van de blauwbloesem. Kent dan wel. Nou, je moet dat in het licht brengen. Want als je het in het licht brengt, kun je, ja, dan is dat vergeving. Dan kun je dat beleiden, is dat vergeving. Ja, en dan kun je weer verder. Nou, en dan kan het best zijn dat je nog een keer struikelt. Maar je moet leren om dat proces in gang te steken van, nee, het hoeft niet te gebeuren. Ja, en die dringende respect, niet willen zondigen en vluchten, zijn hele goede stappen die je kunt zetten. En daar moet je over nadenken als het regelmatig in je leven terugkomt. Want je kunt dat wel. En je hebt daar, kom ik straks op terug, soms hulp bij nodig. Nu, dat was even tot zover over dat gebied van de seksualiteit. Je kunt er heel veel over zeggen. En het is boeiend ook om te zien hoe je wel daarin dat pad van reinheid kunt gaan. En hoe moeilijk dat is ook soms. Mannen en vrouwen hebben ermee te maken. Het is gewoon zo. En het internet maakt het verschrikkelijk makkelijk. Verschrikkelijk makkelijk. Dus ik weet vanuit het pastoraat dat dat zo is. En het is soms schrikbarend hoe je ziet hoe de duivel rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie die kan verslinden. Want als hij de kans krijgt, doet hij het. Hij maakt dingen kapot. Nu, een ander terrein wat je leest in Jacobusbrief, en ik wil daar ook iets over zeggen. Als we de Jacobusbrief lezen, dan kom je een aantal andere terreinen tegen waar we als christen kunnen struikelen. Ook door verleiding, maar dat is vaak niet zo duidelijk. Hè. Ik zou het dan noemen meer, dat is niet zozeer op de basis van begeerte, ik wil iets hebben. Hè. Ik wil dat, ik heb dat nodig, of ik denk dat nodig te hebben. Maar meer op basis van eraan toegeven. En dan wordt het ook bevrucht. En een van de dingen is, en er wordt niet zo vaak over gesproken, denk ik, is het aanziens des persoons. Hè. En dat lees je in hoofdstuk 2. Ik zal een klein stukje lezen in hoofdstuk 2 van de Jacobusbrief. Dus als u een Bijbel hebt, kan u dat opzoeken. Jacobus 2, vers 2 tot 4. En daar staat, want er... dit zijn wat kleine lettertjes die ik hier heb staan. Toch even mijn bril. In mijn Bijbel zijn het hele kleine lettertjes. Ik kan ze niet meer goed lezen. Dus typ ik het uit. Maar nu heb ik een beetje... Ik ben te optimistisch geweest. Want stel... Hoofdstuk 2, Jacobus hoofdstuk 2, vers 2 tot 4. Want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen, dus zoals hier in de samenkomst, een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger en prachtige kleding, en er kwam ook een arme binnen in schamele kleding. En gij zoudt opzien tegen een man met de prachtige kleding en zeggen, neem gij hier deze goede plaats, kom maar vooraan zitten hier. Met prachtige kleding zeggen, neem deze goede plaats. Maar tot de armen zoudt gij zeggen, die komt er ook binnen in schamelijke kleding, maar daarachteraan is nog wel een plaatsje over. Ga daar maar staan of ga daar beneden zitten bij mijn voetbank. Nou, dat is bij ons natuurlijk niet meer zo gebruikelijk. Zoudt gij dan geen onderscheid maken onder elkander en optreden als rechters die zich door verkeerde overwegingen laten leiden? En nu, ik dacht van, stel je voor, er belt iemand aan de deur bij jou en het is een allochtoon, onverzorgd uiterlijk, en het is een aantal weken daarvoor komen wonen in een klein bovenappartementje in jouw straat. Nou, in mijn straat heb je van die bovenappartementjes en daar komen soms, dat wisselt veel, komen verschillende, dikwijls allochtonen wonen. Hij vraagt in gebrek op Vlaams of hij een dag een fiets kan lenen. Hij belt aan en vraagt, kan ik een fiets lenen van u in gebrekkig Vlaams? Je hebt die dag die fiets niet nodig. Maar je aarzelt en je zegt, kun je over een half uurtje terugkomen, ik moet het nog even bekijken. Zeg je tegen die man. Hij gaat weg. Belt weer iemand aan. Doet de deur open, staat daar een goed geklede jonge man. Je herkent hem, die woont er op de hoek van zijn, dat is een nieuwe bewoner van de straat. En je weet dat hij werkt bij de notaris. Janssens, om de hoek, het grote gebouw, prachtige dingen, herkent u wel. Die notarissen hebben dat allemaal. En hij vraagt, kan ik bij jou een fiets lenen voor een dag? Hij vraagt dezelfde vraag. Ja. Wat ga je doen? Zou je dan ook aarzelen? Zou je dan ook zeggen van, kom over een half uurtje maar terug, moet nog even bekijken. Nee, ik denk de verleiding is groot. Zie daar iets weer dat van, zeg van, ja, aanziens des persoons, het sluipt zo gemakkelijk binnen. Ik weet, het is een fictief verhaaltje. Maar om het even te duiden hoe zo'n proces heel snel kan gaan. En eigenlijk is dat niet fair. Nou, niet iedereen heeft dat hoor. Sommigen zeggen wel, wow, tuurlijk kunnen we een fiets lenen. Ja. Maar pas maar op dat zo snel kan binnensluipen. En ik ga een voorbeeldje geven uit de dagelijkse praktijk. Ik heb het nu vrijdag nog maar meegemaakt. Dat andere was natuurlijk een fictief voorbeeld. Voorbije vrijdag was het een feest bij mij op mijn werk. Een feestelijke dag. Een gerenoveerd gedeelte van onze schoolgebouwen werd officieel geopend met allerlei prominenten. De burgemeester was daar, de schepen van weet ik wat, en afgevaardigden van de provincie en de sponsors van de Lions en van de Rotary en al die mensen. En sommige van die prominenten heb ik al eens vaker ontmoet. We hebben al eens vaker van dat soort gelegenheden. En natuurlijk, ja, ik ben leerkracht in die school, dus al die mannen komen daar binnen en handjes schudden en zo. En je gaat natuurlijk wel contact leggen met die mensen. En dat voelt eigenlijk wel fijn, hè. Zo van, dat is de burgemeester en die kent mij dan ook eigenlijk wel een beetje en zo. En dat is de meneer van de Lions en ik heb een keer met hem ontmoet daar en hij spreekt daar een keer mee. En ach ja, prachtig toch? Ja, en op een bepaald moment zie ik een jongen afgaan. Die werkt nog bij ons in een maand en dat is een kuisman. Die kuist bij ons de trappen en en die moet de wc's in. Nou, weet ik wel wat hij allemaal moet doen. En ik zie hem daar staan. Hij was op de receptie. Kijk, ik heb hem aangesproken even. Ik dacht van, ik ga ook een keer een praatje met hem maken. Want hij stond daar zo, weet je, alleen achter met zijn glaasje fruitsap. Hè. Maar de verleiding is natuurlijk groot. En van, oh ja. Ja, dus, ja, die staat daar. En, hey, dat zijn veel belangrijke mensen daar in die zaal waar ik ook eigenlijk wel even bij wil staan. Hè. Ja. Dus logisch, hè? De pers is daar, foto's kent er wel, hè? Kranten. En ja, voel je het aan? Het is zo. Ja, ik moet eerlijk daarin zijn, dat is gewoon zo. Dus die verleiding is groot om te zeggen van, oh, maar het is die kuisman. Ja, ik heb even met hem gepraat, nu weet ik dat het een Afghaan is. Later trouwens, ik stond even te praten met een advocaat, het was een vrouw, die ook bezig is. Allee, die zit dan in het bestuur, geloof ik, van Waarschot en zo. Nou. En die stond er en ik zei van, kijk, en we hebben nog even een praatje gemaakt. En bleek dat het een Afghaan is, die hier is komen. Ja, kijk. Dan weet je al iets meer over zo'n jongen. Maar voor zo'n jongen is het ook wel heel fijn dat er een keer een klein beetje aandacht is, toch? Maar ja, nou, en dat sluipt zo gemakkelijk binnen bij ons. Met al die vreemdelingen die bij ons komen. Ja, en want we horen vaak ook niet zulke positieve dingen over de vreemdeling. Trouwens, ik maak ook minder positieve dingen mee met niet-vreemdelingen, hoor. Gewoon Belgische jongens die ook verschrikkelijk moeilijk hebben en moeilijk doen. Dus let op, dat aanzien des persoons sluipt zo gemakkelijk binnen. En Jacobus doet eigenlijk een hele scherpe oproep om dat niet te doen. Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde. Dat staat daar. Indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde. En wordt gij door de wet overtuigd van overtreding. Nu, ik vind trouwens Jacobus helemaal een vrij scherpe brief. Ja, hij gebruikt soms woorden waar ze van amai. Nu, het laatste terrein, het terrein van de tong. Ik ben nog goed bezig, hè, Yvonne? Qua tijd. Gaat goed, hè? Ja. Ja, maar ik weet het. Ik heb een afspraak gemaakt vanmorgen, dus ik moet opletten. Daar mag je ruzie krijgen, niet? Nou, dat krijgen we niet zo gauw, hoor. Ik heb al jarenlang gewerkt met Yvonne in de muziekkamp, dus dat wil iets zeggen, niet? In hoofdstuk 3, terrein van de tong, we kunnen dat niet helemaal lezen. Hoofdstuk 3. Vers 4 tot 11, geloof ik, is dat. Of het begint eigenlijk al bij het begin. Jacobus spreekt zijn lezers aan over het spreken, de tong. En Jacobus noemt de tong een klein lid, maar voert een hoge toon. Nou, verder vind ik dat je vrij straffe uitspraken leest die Jacobus doet over de tong. Hij zegt, zij is een wereld vol ongerechtigheid. Ze is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar vervloeken wij de mensen. Dat zijn al straffe dingen, vind ik. Als je dat leest, is vrij confronterend eigenlijk. Hij schrijft dat aan de 12 stammen in de verstrooiing. Dus vermoedelijk dat hij het aan Joodse christenen schrijft die daar in verstrooiing leven. Eigenlijk zie je maar twee positieve dingen in dat stukje. Van met haar loven wij de Heer en we zegenen. We kunnen zegenen met onze tong, met ons spreken. Maar ik denk het belangrijkste, wat ik vind wat er staat in vers 10 en 12, er staat uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Dus het kan niet zijn dat er enerzijds dat we ons spreken positief is en anderzijds dat ons spreken mensen zou kwetsen en negatief zou zijn. Dat kan eigenlijk niet, zegt hij. Dat moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Dat kan eigenlijk niet. Dus evenmin kan een ziltebron zoet water geven. Nou, als je de Bijbel leest, ik denk, het is altijd een uitdaging om over dingen na te denken. En een bekend fenomeen, en ik geloof dat we het allemaal kennen en we hebben het allemaal al gedaan, is roddel en achterklap. Wie heeft er nog nooit geroddeld? Dan kun je zeggen, ja, wat versta je eronder? We kunnen dan die kant op gaan. Ik wil die discussie zelfs niet aangaan. We hebben het allemaal wel eens gedaan, zo van slecht spreken over iemand of toch meedoen in een... Hoe vaak wordt er niet iemand besproken, zeg maar, waar die persoon niet zelf bij is? Hoe vaak komen we niet in de verleiding om daar gewoon in mee te doen? Je wordt er soms gewoon in meegesleept. Ik tenminste toch. Dankzij, ik spreek ook tegen mezelf. Het is goed om dat nu en dat te zeggen, want het is niet zo van, ja, jullie zijn... Nee, ik spreek ook tegen mezelf. Kijk, er was een personeelsvergadering. En die gebeuren regelmatig bij ons. Een aantal collega's... De gewoonte om nog iets te gaan drinken. Nou, daar is natuurlijk niks verkeerds mee. Een enkele keer ga ik wel eens mee, maar toch ook vaak niet. En bij voorgaande keren duurde dat soms dan tot in de vroege uurtjes. Hè, en de dorst wordt dan flink gelest. Volgende dag was een collega ziek. Zanderdaas was er een van die collega's ziek. Nou, juist aan die collega die zich nogal eens laat gaan en zo. Dus, nou, en dat begint het, hè. In de leraarszaal, dan begint het, hè. En dan is de verleiding natuurlijk groot om in dat gesprek en dat gelachen... Het zal wel ziek zijn. Zo gaat dat dan. Het had misschien iets anders mee te maken, je kent dat wel. Voelt het wel aan. Dus zo gemakkelijk word je meestal meegetrokken daarin. Nou, en ik kan niet zeggen dat dat altijd zo verschrikkelijk erg is, want ja, misschien is het ook wel waar, je weet het niet. Maar je weet het niet. En daar gaat het dus over. Want misschien was hij wel gewoon ziek. Ja, kan toch? En dat is zo gevaarlijk om daarmee in te... En meestal blijft dat niet bij één keer. Want als die collega weer eens op een vrijdag ziek is, nou, je voelt het al aankomen. Ja. Ja, dat krijg je dan, hè. En als je daarover gaat praten met elkaar en die is er dan niet bij, zonder dat je het beseft, groeit er weer iets in je denken over die collega, wat misschien helemaal niet de waarheid is. En waar je toch een invloed op je heeft. En zelfs ja, invloed kan hebben op hoe je met zo'n persoon omgaat. En dan heb je die bevruchting die plaatsgevonden heeft om uiteindelijk daarin meegezogen te worden en tot zonde te komen. Omdat je laster en roddel is toch niet van God. Spreek geen kwaad van elkaar, broeders. Daar staat Jacobus 4, vers 1, daar staat dat. Er staat, als je dat opzoekt in de Bijbel, wordt het nog regelmatig aangehaald. In spreuken wordt het soms ook lekkernijen genoemd. Die, dat soort dingen. Die, dat is leuk om te weten allemaal. Ik wil ook eens iets weten van die broer of die zus. Ah, heb je dat ook gehoord? Dat is toch niet zo goed, hè? Gaat dat zin? Voel je het aankomen? Ja. Je spreekt er met elkaar over. Dat kan soms hele erge vormen aannemen. Dat kan partijschappen geven. Hier, dat kan hoor. Ineens is het daar, hè? Van, we hebben twee partijen. Hoe kan dat nu in één keer? Dat is niet in één keer gekomen, hoor. Dat is stilletjes aan opgebouwd. Heb je het ook gehoord? Ja, ik vind dat ook zo erg. Ik vind het echt niet leuk. Ja, ik vind dat ook niet leuk. Ja, dan heb je al een medestander, hè? En zo gaat het verder wel. Stilletjes aan wordt dat geboren. En de duivel weet dat heel listig uit te spelen. Nou, op mijn werk, ik word nogal eens geconfronteerd met vuile taal. Dat is wat je in de Bijbel vindt, hoor. Schelden, vloeken. Nou, er is soms best wel eens die verleiding om eens een keer flink mee te laten gaan. Om dat ook te doen. Ja. Om ook eens iemand een keer mijn gedachten te zeggen over hem. En het gaat over jongens met mij, meestal dan. Hè. Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Nou, ik struikel er wel eens in, ik geef toe. Maar ik heb gekozen om dat niet te doen. Als ze mij uitschelden, en het is gebeurd van, weet je wat jij zijt, weet je wat jij bent, zeggen ze tegen mij. Een leerling zegt tegen mij, nu, tegenwoordig, dat mag allemaal, en leerlingen mogen dat zeggen die. Weet je wat hij zijt, meneer? Hij zijt een klootzak. Ik zeg, de grootste staat voor mij. Nee, dat zei ik niet. Ik heb dat niet gezegd. Ik had dat kunnen doen, hè. Ik heb dat niet gezegd. Weet je wat ik gezegd heb? Ik zeg, in deze school zijn er geen klootzakken. Voilà. Waar of niet waar? Zwaar, hè? In deze school zijn er geen klootzakken. Nee, het zijn jongeren met problemen. Voilà, hebben we er. Het zijn jongeren die verwond zijn. Het zijn geen klootzakken. Ik ook niet. Ik ben er ook niet in. Ik ben geen klootzak. Voel je het aan? En soms gebeurt dat wel eens. Dus ook eens een keer, maar weet je wat er gebeurt? En ik heb dat gemerkt. Het kan soms leiden dat je iemand echt woorden tegen iemand zegt die vernederend zijn. En hij dan, zielig ventje. Zo gaat het. Ja. En voor je het weet, kwets je iemand. Voor je het weet, kwets je iemand. En de Bijbel zegt dat we dat niet moeten doen. Dan heb je weer die bevruchting. Ja. En het gaat zo gemakkelijk. En je moet keuzes maken. Ik heb van meet af aan ervoor gekozen om het niet te doen. Om te zeggen, dat gedrag wil ik loskoppelen van die jongens die erachter, van die mens die erachter zit. En soms, ja, natuurlijk, iedereen zegt, ik struikel ook, ik geef het toe. Ik heb al een keer een lap gegeven, ik weet het, het was ook niet goed. Maar ze gaven mij een dreun, ik heb een dreun teruggegeven, voilà. Maar dan zachter. Hè? Vuistslag en tegen een klap. Nee. Dat is nog geen verhouding, hè? Toch? Van een beetje in verhouding, maar het was niet goed. Want uiteindelijk brengt niks op. Het brengt niet veel op, hoor. Ja, het brengt op dat je soms, misschien krijg je dan nog een keer een peer, hè. Hoe noemen ze dat? Bij ons zeggen ze, ik zal u een keer een bok op je muil geven. Ik zeg, oké. Ik ga een keer een patatababakkes geven, oké. Zo gaat dat, hè. Zo is dat zo. En dan zeg ik soms wel eens, en wie gaat er daarvoor meebrengen? Uw grootmoeder zeker. En dan heb ik het zitten natuurlijk, hè. Maar soms moet je er een beetje humor in steken. Hè? Maar het is wel belangrijk. Ben ik op dat vlak gestruikeld? Jawel. Maar de keuze om het niet te doen, dat begint ook vrucht te dragen. Dat is veel sterker. Dat is veel krachtiger. Dat is veel sterker, veel krachtiger. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Staat in de Bijbel hoor. Colossenzen hoofdstuk 3 vers 8. Nu, ik ga het afronden. Staat het uurwerk stil of vergis ik mij? Nee. Het leek erop. Oeh. Yes. Nee, ik weet het. Kijk, er is heel veel over te zeggen. En ik geloof dat er nog veel meer terreinen zijn waar de duivel ons probeert te verleiden tot zonde. En wat erachter zit, hij wil de relatie die je hebt met God kapot maken. Hij wil de relatie die je met elkaar hebt kapot maken. Hij wil huwelijken kapot maken. Hij wil vriendschappen kapot maken. Hij is de vernietiger van de schepping af bekend. Vanaf het eerste moment dat God die prachtige mensen geschapen had, ja, was hij daarmee bezig. Maar ik ben zo blij dat dat kruis daartussen gekomen is en dat we in Gods genade mogen opstaan en zeggen, kijk, ik hoef mij niet te laten verleiden door zonde. En ik geloof dat iedereen zich hier wel een keer in herkend heeft deze morgen. Ik kan alleen maar getuigen dat ik ook gestruikeld ben, verschillende keren op verschillende terreinen. Maar ik heb ook de weg naar God gevonden en iedere keer opnieuw die weg naar dat kruis, zeg, Heere God, ik wil met u leven, ik wil doen wat u van mij vraagt, ik wil staan in die genade die u mij geeft. En ik wil gaan leven overeenkomstig uw woord. En dat is zo belangrijk. En Jacobus schrijft op een gegeven moment, onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, hij zal van u vlieden. Ja. Dus wij zijn in staat om weerstand te bieden, maar het kan soms heel sterk zijn, ik weet dat. Ja. Nou, je kan je onderwerpen aan God door dat woord van hem in je hart op te bergen. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondig. Dat is Psalm 119, vers 11. Hè. Dus wij kunnen weerstand bieden en we kunnen keuzes maken. Nou, ik geloof als verleiding je pad kruist, of als je begeerte wordt geprikkeld, mag je al weten, het hoeft niet bevrucht te worden. En ik weet uit het pastoraat dat niet enkel op het gebied van seksualiteit, maar op dat gebied, en dat lijkt soms wel het gebied waar de duivel op het ogenblik jongeren en ouderen echt kapot wil maken, dat een enorme worsteling en strijd kan zijn, omdat het vaak een strijd is in eenzaamheid. Je wilt het eigenlijk niet weten. Eigenlijk heb je liever niet dat mensen dat weten dat je daar problemen mee hebt. Dat is gewoon zo. Ik weet dat wel. Dat is ook. En we schamen ons daarvoor. En we durven er eigenlijk niet zo over te praten. Want ja, je bent bang dat je afgewezen wordt of veroordeeld van, doe jij dat? Oei, 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 oei. Dat is. Denk je dat God zo naar je kijkt? Maar nee. Je zegt, ja, maar ik wist het al lang. Maar ik wil je helpen. Dat moeten wij ook doen, toch? Jammer, iedereen zit zo stil. Dat moeten wij toch ook doen? Kijk dan een keer wat daar staat. Nu, dat vind ik een prachtig woord. Hè, nu, dat past daar eigenlijk goed bij. Want het is dikwijls een strijd in eenzaamheid. Kom daarmee voor de dag, spreek er met iemand over in vertrouwen. Ja, deel je worsteling, want God wijst je niet af en God veroordeelt je hem niet. Want het kruis is daar. Er is vergeving, ook voor die dingen. Elke keer opnieuw, wist je dat? Maar God wil wel dat je er vanaf komt. Natuurlijk wil God dat. En hij wil je in staat stellen om dat te kunnen door de kracht van de Heilige Geest. Om de juiste keuzes te maken zoals Jozef dat deed op dat moment met die vrouw daar van Potifar. Breng het met iemand samen voor Gods aangezicht. Maar ook op al die andere terreinen, en Yvonne heeft vanmorgen al even aangegeven, wij hebben elkaars hulp nodig. We denken veel te vaak van, ik zal het wel zelf oplossen. Ze moeten dat niet weten, ik kom daar wel. Nou, en met sommige dingen is dat zo, met andere dingen heb je gewoon die hulp nodig. Het is gewoon waar. En heb je elkaar nodig, en heb je niet die opgestoken vinger nodig van, echt, jij zondaar. Je hebt er niets aan, echt. Zeg, kom mee, we gaan samen bidden. We gaan het bij de Heere brengen. Bel mij op als je het moeilijk hebt. Dan wil ik komen. Dan gaan we samen een eindje wandelen. We gaan een pint gaan drinken in het café op de Noek. Dat kun je ook doen. Dat is ook tof om te doen. Niet te veel, liefst. Niet te veel. Maar je kunt het wel doen. Want het helpt. Want we hebben elkaar nodig. Ja, dan is het vaak een strijd in eenzaamheid. Ik zeg zoals het is. Je kan voor elkaar op de brest staan, want als je het van iemand weet, kun je ervoor gaan bidden. Kun je zeggen, Heere, help die man, help die vrouw om daar door te komen. Wat het dan ook is. Je kunt elkaar vermanen, oké, ik weet het, de Bijbel geeft het ook. Soms moet je tegen elkaar zeggen van, dat is niet goed. Ja, maar niet veroordelend en niet afwijzend en niet beschuldigend van, dat is de balk en die splinter. Nou ja, we kennen het, hè? De meesten van ons kennen dat. Nu, en dat vind ik verbondenheid, en dat vind ik eigenlijk... daar zal ik mee stoppen, hè? Want nu moet ik stoppen. Het is een heel krachtige werking als je voor elkaar zorgt en dat je verbonden bent met elkaar. Amen. Amen. Voilà.